Ja, dus we gaan vandaag weer verder met onderwijs uit de brief aan de Romeinen, Romeinen 7. Het laatste gedeelte, Romeinen 7, vanaf vers 13 tot en met 26. Het is hoe dan ook een lastig gedeelte. Het is gewoon moeilijk om te begrijpen. Niet alleen de tekst, maar ook van de gedachte. Waar is Paulus mee bezig? Wat wil hij ons hier leren? De context is heel erg belangrijk. Natuurlijk, daar hebben we al een paar keer eerder bij stilgestaan. Ik zal hem zo weer eventjes schetsen. En hoe lezen we dit stuk? Dus één tekst die we allemaal kennen, denk ik, die te pas en te onpas wordt aangehaald. En dan heb ik het over 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ja, je hoort, het is een tekst die ik denk dat we die allemaal heel vaak hebben gehoord. En vaak wordt aangehaald in een context van, wat een ellendig leven is dat toch het leven van een christen. Althans, daar lijkt het een beetje op alsof die tekst dat zegt. Het volgende tekst. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Die hoort er natuurlijk bij. En niet alleen dat gedeelte, dat vers. Maar we moeten de hele context lezen. Ik lees vandaag vanaf vers 13. En dan zullen we er vandaag bij stilstaan en misschien de volgende keer ook nog. Maar even kijken hoe ver we vandaag komen. Het wordt misschien een heel klein beetje technisch vandaag. Gewoon ook even dat we naar woorden gaan kijken. Van welke woorden worden hier allemaal gebruikt. Maar ik denk dat dat belangrijk is om echt door te kunnen dringen in de gedachten van Paulus hier. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden. Opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood. Opdat de zonde bovenmate wie het zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu het zelf niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mijzelf, in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade me bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, die strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet van God, maar met het vlees de wet der zonde. Nou, en dan heb je daarna Romeinen 8. Ten eerste weer eventjes terug naar de context. Of naar het hele grote geheel. Je hebt Romeinen 5, vers 12 tot 21. Daar is het grote thema. In Adam. En in Christus. Dat hele kleine woordje, één, is een heel belangrijk woord in die versen 12 tot en met 21. De overtreding door de een, de rechtvaardiging ook door de één. De ene mens, Adam, in wie wij allen gezondigd hebben. In die context staat het begrip zonde. In Adam gezondigd en in Christus het leven. Paulus die doet het daarvoor komen als een rechtszaak of een veroordeling. In Adam hebben we de dood verdiend. En dan in Christus worden we vrijgesproken. En die rechtszaak die gaat als het ware verder in Romeinen 8. Want in Romeinen 8 zegt Paulus dan, als we dan in Christus Jezus zijn, dus niet meer in Adam, maar in Christus Jezus, dan zijn we vrij, vrij van alles, vrijgesproken. Dan is er geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dat is vers 1 van hoofdstuk 8. En dan gaat die hoofdstuk 8 helemaal door. En dan zie je in vers 31, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Ja, die beschuldiging weer. Nou, dan zegt Paulus, dat is helemaal niemand. Wie is het die veroordeelt? Helemaal niemand. Christus is het die gestorven is, ja wat meer is die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, als dit allemaal waar is? Ja, dus in Adam de veroordeling, in Christus vrijgesproken. Dat is Romeinen 5, vers 12 tot 21 en daarna Romeinen 8. En feitelijk kun je zo vanuit Romeinen 5 doorlezen in Romeinen 8. En daar heb je Romeinen 6 en 7 helemaal niet voor nodig. Wat Paulus in Romeinen 6 en 7 doet, is wat vragen beantwoorden die er op kunnen komen tegen deze leer van in Christus vrijgesproken. Ja, hoe zit het dan met die wet? En hoe zit het dan met onze relatie tot de zonde? Nou, dat doet Paulus in Romeinen 6 en 7. Vier vragen stelt hij. De eerste vraag, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Dat is vers 1 van hoofdstuk 6. Antwoord, dat zoverre. Geeft hij het antwoord op tot en met vers 14. Vers 15, de tweede vraag. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dan zegt hij weer, dat zij verder. En dan gaat hij uitleggen onze relatie, of de relatie van de gelovigen tot de wet. Dat loopt helemaal door tot 7 vers 6. Nou, Paulus die gaat heel erg in op de relatie, en dan heeft het met name over gelovige Joden natuurlijk. Hoe staan die dan tegenover over die wet? En dat gaat door tot en met 7, 6. We zijn vrijgemaakt van de wet. Ontslagen van de wet. Omdat we voor die wet gestorven zijn. Alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid van de letter. En dan kwam die derde vraag, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Ja, dat zou je gaan denken als antwoord op de vraag, of ja, als antwoord op die vraag van, we zijn niet onder die wet, hoe zit dat dan? Ja, we zijn ontslagen van de wet, we zijn vrijgemaakt van de wet. Nou, als je ergens vrijgemaakt van moet worden, dan zou je zeggen, van dan zal er aan die wet wel iets niet deugen. Nou, Paulus zegt, nee, dat zij verre. Natuurlijk is die wet niet zonde. Hij eindigt daarmee, de wet is heilig en rechtvaardig. En goed, het gebod is heilig en rechtvaardig en goed in vers 12. En daartussenin, tussen die vraag, wat zullen wij dan zeggen, is de wet zonde? En het antwoord, de wet is heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Dan zien we die worsteling van Paulus. En ik heb dat vorige keer proberen te laten zien aan de hand van de worsteling van de rijke jongeling, die overste. Die tot de Heer Jezus kwam. Zegt van, ik heb het allemaal gedaan. En dan zegt de Heer Jezus, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. Dat is de geestelijkheid van de wet. Ja, dus die wet die komt met een aantal geboden met ons. En als je daar heel uiterlijk naar leeft, dan zou je nog bijna kunnen zeggen van, ja, nou ja, ik volbreng die wet toch. Ik heb nog nooit iemand gedood. Ik heb nooit echt gebroken, als dat dan ook niet zo is. Ik heb nooit iets gestolen. Dat kan best. Er zullen best mensen zijn die zo eerlijk zijn dat ze nog nooit iets hebben weggenomen van een ander. Ik heb nog nooit gelogen. Dat kan best. Iemand die zo waarheidsgetrouw is dat hij nog nooit een leugen over zijn lip heeft laten komen. Ik kan het me nog wel voorstellen. Het geldt allemaal niet voor mij trouwens, maar ik denk dat het bestaat. Dus uiterlijk gezien is het mogelijk om je aan die 10 geboden te houden. Maar de Heer Jezus zegt van die wet is geestelijk. Dat zie je al in de bergrede. En je ziet het ook hier. Toen Paulus erachter kwam wat de geestelijkheid van die wet was. Dat zelfs die begeerten in zijn hart, diep in zijn hart, dat hij hem veroordeelde. Toen die wet kwam, Paulus zegt, eertijds leefde ik zonder de wet. En toen is die wet gekomen. En toen ben ik gestorven. En de zonde is levend geworden. Dus in dat gedeelte van vers 7 tot en met 12. Ik zal even een iets heldere stift proberen te vinden. In dat gedeelte van Romeinen 7, vers 7 tot 12, gaat over drie personen, zou ik bijna zeggen. 1, dat is de wet. De tweede, dat is de zonde. En de derde, dat is Paulus. En de relatie tussen deze drie goed te begrijpen, dat is ook een goede basis voor de rest. Ja, dus je hebt die wet, je hebt de zonde en je hebt Paulus. Is de wet gelijk aan de zonde? Nee, natuurlijk niet. De wet is niet zonde. Dat is ook het antwoord. De wet is van God gegeven en die is heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. En daar moeten we ook op geen enkele manier aan twijfelen. Wat zegt Paulus in dat gedeelte? Maar ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonder te zijn, indien de wet niet zei, gij zult niet begeren. Maar de zonde oorzaak genomen te hebben door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, uitgewerkt. Want zonder de wet is de zonde dood. Dus Paulus zegt, zonder de wet is de zonde dood. En wat zegt hij ook? Zonder de wet leefde ik eertijds. Ik leefde, dat staat in vers 9. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Dus dat eerste gedeelte gaat over zonder de wet. Nou, is die zonde dood. Dat is, je zou het, als je het in tijden zou bekijken, dan is dat het gedeelte van Adam tot en met Mozes. Wat Paulus in Romeinen 5 ook zegt. Toen was er geen wet, althans niet de wet van Sinaï. Maar als het gebod gekomen is, dus op een gegeven moment het gebod gekomen, en Paulus heeft het hier over een heel specifiek gebod, namelijk het gebod van de begeerte. Hij had ook een ander gebod kunnen noemen, maar dit is een gebod wat heel erg in zijn leven heeft doorgewerkt. Die begeerte, zegt hij, is de wet, is de zonde wederlevend? Je ziet als het ware een opstanding van de zonde. En wat zegt Paulus van zichzelf? Toen ben ik gestorven. Dus die zonde wordt levend en ik ben dood. Ik, Paulus, als mens, ik ben daar gestorven. Dus die zonde is gekomen, dat staat ook in Romeinen 5, vers 12 tot 21. Op een gegeven moment, de wet is gekomen, het gebod is gekomen, dat staat ook in dat gedeelte Romeinen 5. Op een gegeven moment wordt die wet gebracht, ja, dan wordt die zonde aangewezen. Er wordt als het ware gezien van, kijk, dit is de grootheid van de zonde en dit is wat betaald moet worden. En het gebod dat ten leven is, dus gebod is ten leven, en wat is daarmee gebeurd? Ja, die is voor Paulus ten dood geworden. Het gebod is ten leven, ja, het is heilig, rechtvaardig en goed, dus het zorgt voor het leven, maar voor Paulus is het de dood geworden. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Dus dan hier, en dit is wel even een belangrijke. De zonde heeft oorzaak genomen door het gebod. Ja, dus dat zet ik dan even in de middelste kolom. Onder de zonde. De zonde heeft oorzaak genomen, heeft zijn oorsprong gevonden in het gebod. En dan zegt hij, zegt Paulus weer, ik ben gedood. Gestorven. Hij vermijdt heel zorgvuldig om te zeggen dat het gebod hem heeft gedood, want dat is niet zo. Hij zegt, de zonde heeft oorzaak gevonden in het gebod en ik ben gestorven. Hij zegt niet, de wet of het gebod heeft mij gedood. Want dat is gewoon niet waar, want het gebod is ten leven. Het gebod, de wet heeft hem helemaal niet gedood. Er is iets heel anders aan de hand in dat leven van Paulus. En dat is de zonde in hem. En de zonde, dat moet je iedere keer weer zien, in die context van Romeinen 5, vers 12 en 13 en 14. In wie wij gezondigd hebben, dat is in Adam. Dat is de Adamnatuur die we allemaal hebben. Dat is ons zijn in Adam. Dat is de zonde. En die zonde kun je misschien helemaal niet van bewust zijn, totdat de wet er komt. En dat is met Paulus gebeurd. Paulus die leefde keurig, netjes, uiterlijk, volgens de wet. En daar geloofde hij zelf nog in ook. Dat hij een heel rechtvaardig mens was. Totdat die wet in zijn hart iets ging doen. Niet zomaar iets ging doen. En dat zal niet bij iedereen in dezelfde mate gaan als bij Paulus. En als dat gaat gebeuren in je hart, je geweten gaat spreken als het ware. En je gaat ontdekken de geestelijkheid van die wet en van wat God eigenlijk van de mens ooit heeft verwacht. Dan kun je twee dingen doen. En er zijn echt maar twee dingen. Daar ben je zelf bij en dat is een keuze. Je gaat het toedekken. En je gaat beschaven. Daar komt ons woord beschaving vandaan. Je gaat een beetje uiterlijk, ga je een beetje op zitten schaven. Je krijgt een soort van braafheid. Van netjes leven. En je sust jezelf een beetje in slaap, terwijl je eigenlijk zelf al beter weet van wat een goede mens je eigenlijk bent. Dat is één ding. Je kan ook, dat is een andere keus, je kan gewoon heel eerlijk de feiten onder ogen zien. En gewoon domweg voor de Heere beleiden. Ik deug van geen kanten. En dat gebeurt hier dus bij Paulus. Dat is hier bij Paulus gebeurd. Van toen die begeerte kwam. Ik denk dat Paulus geleefd heeft, dat heb ik je de vorige keer ook verteld, dat Paulus die stem diep in zijn hart tot zwijgen heeft willen brengen. En dat deed hij door ongelooflijk fanatiek de christenen te gaan vervolgen. Paulus had een worsteling met zichzelf in die tijd. Uiteindelijk moet hij zeggen dat gebod is gekomen, dat gebod wat ten leven was, en ik ben gestorven. Dus we hebben hier de dood. En dan die worsteling die hij heeft meegemaakt, dat eindigt ergens. En dat is die vraag van, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Hij zegt dus eigenlijk, ik ben gestorven in Romeinen 7. En daar komt hij aan het eind weer mee terug. Van, ja, ik ben gestorven. Wie zal mij nu verlossen uit het lichaam van deze dood? En deze vraag, die vind je ook in een andere brief. Alleen, dan is het maar in twee versen. Eigenlijk deze hele discussie, of dit hele gedeelte, vind je in twee versen terug in 1 Korinthe 15. Ik stel voordat we verder gaan in Romeinen 7, even 1 Korinthe 15 erbij te pakken. En je weet, 1 Korinthe 15, dat is dat hoofdstuk, wat helemaal handelt over de opstanding. En dan eindigt hij dat hoofdstuk in vers 56. De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Dat is precies wat Paulus in Romeinen 7 bedoelt. De prikkel van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de dood. Is de wet. En wat zegt hij dan? Vers 57. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Dus hier doet Paulus in 2 versen feitelijk heel Romeinen 7 vertellen. De prikkel van de dood is de zonde, want daar gaat het over in Romeinen 7. De kracht van de zonde is de dood. Nou, Paulus die wist waar hij over sprak. De wet, neem me niet kwalijk. De kracht van de zonde is de wet. Paulus wist waar hij het over had. En dat was bij hem iets heel specifieks, die begeerte. En dan direct zegt hij, van mijn Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Hij wist het antwoord wel op die vraag. En daar is Paulus door heel veel getop achter gekomen. Dat is allemaal niet vanzelf gegaan in het leven van deze man. Maar Paulus die had ook een hele hoge roeping. Ja, Paulus die moest voorbereid worden en die moest feitelijk tot in details weten wat in het leven van een mens allemaal aan gedachten konden zijn. Paulus die moest feitelijk die hele bekering moest hij van mensen kunnen begrijpen. Van de worstelingen die er zijn. Maar hij moest altijd eindigen in de opstanding van Jezus Christus de Heer. En daar gaat het over 1 Korinthe 15. Nou, en zo, daar gaat het ook over in Romeinen 7. In Romeinen 7, vers 7 tot 12, zien we dat de prikkel, de kracht van de zonde, dat is de wet. Dat zegt Paulus in Romeinen 7, vers 7 tot 12. En dat die prikkel van de dood, dat is de zonde, dat zegt hij ook in die, want hij is gestorven. Dat is wat hij zegt. En dan eindigt hij in Romeinen 7. Ja, wie gaat mij nu verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik ben gestorven. Hier staat een dooie, als ik het even heel plat moet zeggen. En wie gaat mij nu verlossen? Ja, dan moeten we niet doen alsof hij het antwoord daar niet op wist, want dat wist hij wel. Dat had hij namelijk in Romeinen 5 al verteld. En Romeinen 6 ging daar ook helemaal over. En Romeinen 8, dan jubelt hij het uit van er is helemaal geen veroordeling voor mij. Want ik ben vrij, want ik ben niet meer in Adam. Nee, ik ben in Christus. Dus hij zegt in Romeinen 7, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En dat is gewoon het antwoord op al die vragen en die worstelingen die er in ons leven kunnen zijn. Als we die geest van de Heer, die opstandingsgeest van de Heer hebben ontvangen, dan zijn we in Christus Jezus. En dan heb je met die oude Adam-natuur gewoon helemaal niets meer te maken. En Paulus die laat zien in Romeinen 7 vers 13 tot en met 22... wat nou de relatie van hem tot die wet was. Van hoe zit dat nou allemaal? Paulus die, wat ik net al zei, hij vermeed heel erg zorgvuldig om te zeggen van dat hij gedood was door het gebod. Hij was niet gedood door het gebod. Nee, hij was gedood door de zonde. In Adam. In Adam gezondigd. Dat was zijn dood. Niet de wet of het gebod of wat dan ook. Nee, het was het feit dat hij was in Adam. Dat was zijn dood geworden. Maar het suggereert het een beetje alsof die wet een kwalijke invloed in zijn leven heeft gespeeld. En daarom vraagt hij, is dan het goede mij de dood geworden? Ja, want die wet is goed. Is die mij dan de dood geworden? En dan zegt hij weer, net als op al die andere drie vragen, dat zij verre. Wat is wel mij de dood geworden, maar de zonde. Opdat zij openbaar zou worden zonde te zijn. Werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmaat wie het zondige door het gebod, enzovoort. Ja, en dan komt dat gedeelte wat we net hebben gelezen. En dan zie je een heel ingewikkeld geredeneer. Tenminste, ik vind het behoorlijk ingewikkeld. Als we nou maar het eind in zicht blijven houden. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dat is een hele belangrijke. Daar gaat hij naartoe. Dan zegt hij, dat hij wel dingen wil doen, maar niet doet. En dat hij niet doet de dingen die hij wel wil doen. Andersom, niet wil, hij doet dingen die hij niet wil. Hij zegt, ik ben vleeselijk. En de wet is geestelijk, dus het vleeselijk en geestelijk tegenover elkaar. Van hoe zit dat dan? Hij heeft een vermaak in de wet van God. Dat is ook nog iets, naar de inwendige mens. Dus aan de ene kant zegt Paulus, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Aan de andere kant zegt hij, ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Ja, dat is gewoon ja, behoorlijk ingewikkeld allemaal, denk ik. Van wie is nou die ik? Wie is nou Paulus? Nou, Paulus die heeft feitelijk een dubbele ik gekregen in dit gedeelte. En ik wil vanaf nu, en dan moeten we kijken of we dat vandaag afkrijgen, denk ik niet, dan gaan we daar de volgende keer mee verder. Wil ik het gewoon even uit een aantal gezichtspunten gaan bekijken. En het eerste gezichtspunt wat ik wilde nemen, dat is het woordje werken of doen. Er worden hier drie verschillende woordjes gebruikt voor uitwerken of doen. En ik ga dat ook opschrijven en opschrijven in welke volgorde zullen we tegen gaan komen. En ja, zoals ik net al zei, dat het komt misschien een beetje door klinisch en technisch over. Maar voordat we gaan begrijpen hoe de inhoud van een tekst gaan begrijpen, denk ik dat het gewoon belangrijk is dat we weten van hoe Paulus het er nou eigenlijk allemaal zegt. De herziene statenvertaling heeft voor dat woordje werkende in vers 13. Heeft daar staan teweeggebracht. Overal waar je in de herziene statenvertaling het woord teweegbrengen ziet staan, daar gebruikt Paulus het woord katergazomai. Ik zal het in gewone Nederlandse, Romeinse cijfers, letters opschrijven. Dat is deze. Katergazomai. Dat is teweegbrengen. Uitwerken betekent het. Paulus gebruikt dat woord in Filippenzen bijvoorbeeld. Werkt, die bekende tekst, werkt uw zelfs zaligheid. Werken, werk het uit. Want het is God die in u werkt. Gebruikt u de inwerking van God. En het is de uitwerking, dus het uitwerken, wat Paulus hier bedoelt. Nou, dat woord, dat geeft ook een linkje naar het vorige gedeelte van Romeinen 7. In vers 8, hij gebruikt het in vers 8 al. En hoe staat het daar? Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, uitgewerkt. Dus die zonde, die wordt hier gezien als een zelfstandige macht, zou je kunnen zeggen, die aan het werk is. En die heeft in mij de begeerlijkheid uitgewerkt, gewrocht. En dat woordje gaat hij dan in vers 13 ook nog een keer gebruiken. Dan zegt hij, is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre, maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood. Dus die zonde wordt hier ook weer gezien als werkende. Dus vers 8 en vers 13. Daar koppelt Paulus als het ware deze twee gedeeltes mee aan elkaar. De zonde werkt de dood. De zonde die is als het ware een kracht die in het leven van een mens aan het werk is. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat vers sla ik nu even over, dat is vers 14. Nou, dit woordje, dat kat ergazomai, gebruikt Paulus vanaf vers 15 tot en met 20 een aantal keren. En daarom denk ik dat vers 15 tot en met 20 één geheel vormt. Of eigenlijk tot en met 21.
staan werkende die niet.
Ja, die ook. Die heb ik hier dus ook staan, hè? Vers 8, vers 13. Ja, dus, maar het feit dat hij, want hij begint in vers 15 met een nieuw gedeelte. En daar gebruikt hij kat ergazomai. Hij gebruikt het woordje prasso. Ik zal het zo meteen opschrijven, dus doen. En poyo, doen. En dat gebruikt hij ja, volgens een bepaalde structuur, denk ik. Maar het heeft allebei, alle drie de woordjes hebben iets te maken met werken en met doen. Laten we vers 15 gaan beginnen. Want hetgeen ik doe, herzien de staafstaling, hetgeen ik teweeg breng volgens mij. Ja, dat, want hetgeen ik doe, daar staat dus kat ergazomai. Dat ken ik niet, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Nou, dat woordje doe in vers 15, dat tweede keer doe in de Statenvertaling, dat is nou een beetje lastig dat we verschillende vertalingen hebben. Iemand moet me even helpen. De tweede keer doe, wat ik nu zei, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Wat zegt herziene Statenvertaling? Ook doe, denk ik. Ja, oké. Okay. Nou, daar staat dan, dus in vers 15, het woordje prasso. Je zou het kunnen onderstrepen met een iets ander kleurtje, om het uit elkaar te houden. Tenminste, zo werk ik daar graag mee. Dus eerst katagatsamai en dan prasso. Hij zegt, wat ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En dan gebruikt hij het woordje poyo. Ik zal het zo opschrijven. Oh, ik schrijf een Griekse P, schreef ik op, sorry. Soms ben ik een beetje verstrooid. Ik moet natuurlijk gewoon prasso met een normale P. Ik schrijf de letter pi. Prasso en poyo. Dus in deze volgorde staan ze in vers 15. Ja, dus vers 15 was dit. Dus nog een keer. Want hetgeen ik kat ergazomai, dat ken ik niet. Hetgeen ik wil, dat prasso ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat poyo ik. Dat ze, en drie keer eigenlijk voor doen, werken, uitwerken of iets dergelijks. Dan het volgende vers. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Dat is vers 16. Vers 16, dan staat daar weer kat ergazomai. Ja, dit is vers 16. Daar gebruikt Paulus dus weer van hetgeen ik uitwerk, wat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. En dan zegt hij, ik doe dat niet. Dus dat wat hij niet kent van vers 15, hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Hij zegt, dat doe ik dus ook niet meer. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, vers 17, maar de zonde die in mij woont. Niet meer ik, maar de zonde. En daar gebruikt hij weer het woordje prasso. Dat is vers 17. Neem me niet kwalijk, want nu zit ik jullie helemaal in de war te brengen. Excuus. Vers 16. Ik moet eventjes, even terug. Vers 16. Dat is poyo. Dat is helemaal niet katekazamai. Poyo. En vers 17, dat is katekazomai. Excuus. Ja, Ja, je moet het ook zelf allemaal controleren natuurlijk. Dus, wacht even, dit is Poyo, nog een keer. En dan hoop ik dat ik het nu wel goed heb opgeschreven. Ja. Dus vers 15. Nog een keer. Even voor alle duidelijkheid. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Doe is katekatsomai. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Dat is prasso. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik, dat is poyo. Dus maken wordt dat woord ook wel gebruikt. En indien ik hetgene doe, hij gaat dus eigenlijk gewoon hier verder op het poyo, vers 16. Dat is dus ook poyo. Dat ik niet wil, zo stem ik de wet dat zij goed is. Dan ik dan doe dat zelf niet. Ik werk het niet meer uit. Maar de zonde die in mij werkt. Zie je dat kat ergatzomai, want dat was nou eigenlijk juist de kracht van wat ik wilde vertellen. Dat kat ergatzomai wordt gebruikt voor het uitwerken van die zonde. Paulus zegt, ik doe dat niet meer. Nee, de zonde is dat wat het uitwerkt tot de dood. En de zonde, dat is nogmaals, dat is die Adam-natuur. Ik in Adam, die is dat allemaal aan het uitwerken. En Paulus zegt heel vrijmoedig eigenlijk wel. Ja, ik niet meer. Het is de zonde die het doet. En hij kan met grote vrijheid zeggen, van al die rottigheid die hij in zich voelt en weet en denkt, hij zegt, dat ben ik niet, want ik ben dood. Ik ben gewoon dood, dat kan ik dus ook helemaal niet meer doen. Hij zegt, dat is de zonde die in mij werkt. En hoe moet onze relatie zijn tot de zonde? Nou, dat hebben we in Romeinen 6 gezien. Houd het ervoor dat. Dat is niet zo van dat je de zonde moet gaan negeren. Nee, je moet met die zonde omgaan van, ja, wacht even, ik ben niet meer in Adam. Ik ben in Christus. Ik heb daar dat nieuwe leven. En ik ben me wel bewust van het feit dat ik nog steeds die Adam-natuur bij me heb. Maar daar moet ik niet zoveel aandacht aan besteden. Ik moet juist aandacht besteden aan die Christus-natuur. Die Christusgeest, die opstanding. Ja, en hoe doe je dat? Nou, bedenken, dat is Romeinen 8. Wandelen naar de geest. En die geest is dan die opstandingsnatuur.
Ja, dus kunnen zeggen dat kat en gat voor mij bij de oude mens.
Ja, nou, we gaan nog even verder. Maar inderdaad, die kat en gat voor mij, die tot nu toe hebben we dus gezien, dat de zonde is die iets aan het uitwerken is in ons. We gaan verder. Maar Paulus zegt, ik doe dat niet meer, maar de zonde. Weten we nog die ene tekst waar Paulus zegt, ik niet meer? Er is nog een hele andere tekst in de brieven van Paulus, waar hij dezelfde constructie, hier zegt hij, ik nu niet meer, maar de zonde. En dan zegt hij in een andere brief, want die hoor je er wel naast te lezen, want je kan wel zeggen, ja, ik niet meer, maar de zonde, want ik doe het niet meer, want ik ben gestorven. Maar dan heb je niks. Maar Paulus zegt juist heel erg mooi. Weten we hem niet meer? Ik heb hem genoemd vorige keer.
Christus leeft in mij.
Wat zeg je?
Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij.
Precies, want die hoor je ernaast te lezen. Dan gaan we nog even een klein zijstapje. Galaten 2. Dan zegt hij ook dat hij gestorven is in Galaten 2. Weet je, en dat was een realiteit voor Paulus, hè? Hij gebruikt het woord, ik ben gestorven, gebruikt hij niet zomaar heel oppervlakkig. Maar hij weet heus wel, van er is gewoon van mij helemaal geen goeds meer te verwachten. Maar in Galaten 2 aan het eind, dan heeft hij het over zijn relatie tot de wet. Vers 19. Want ik ben door de wet, aan de wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Ik ben met Christus gekruist. Nou, je weet wat er aan het kruis is gebeurd. Daar ben ik gestorven, ik ben gedood. En ik leef. Hé, ik ben gekruisigd, maar ik leef. Maar wat zegt Paulus er achteraan? Doch niet meer ik. Dus hij zegt, die zonde, de uitwerking van die zonde, dat doe ik niet meer. Dat doet de zonde in mij. Maar ik leef. Dan zegt hij ook niet, ja, ik niet meer. Maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij liefgehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ook dat was een realiteit in het leven van Paulus. En het ene te zeggen en het ander te negeren, ja, dat is falikante onzin. Daar heb je gewoon helemaal niks aan. En dat heeft iedere keer weer te maken met de positie waar je in staat. In Adam of in Christus. En als je die Christusgeest hebt ontvangen, eventjes in de termen van het Oude Testament, als je met Israël bevrijd bent van Egypte en je bent op weg naar het beloofde land in die woestijn en je gaat naar Kanaan, dan heb je met die Egyptenaren gewoon helemaal niks meer te maken. En die zeggen, houd het daar dan ook voor. En besteed daar niet zoveel aandacht aan. Ja, dan kun je wel zeggen, ik ga geen aandacht besteden aan die oude natuur. Maar dan moet je natuurlijk iets hebben waar je wel je aandacht aan besteedt. En dat is die opstandingsnatuur. En dat is het onderwijs vanuit de schrift. Ja, hier horen we over na te denken. Want dan krijgen we ook een vermaak in de wet van God, bijvoorbeeld. Vermaak in de wet van God. Moet ik dan toch weer die wet gaan houden? Nee, daar gaat het hier niet om. Dat vermaak in de wet van God. Dan, waarom? Omdat je in die wet van God, daar zie je Christus. Christus die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Hij heeft mij lief gehad en heeft zichzelf voor mij overgegeven. Dat is wat Paulus zei. Hij zegt, nu ben ik in Christus. En er is een heel nieuw leven aangevangen. We gaan nog even verder met katagatsomai. En de andere twee woordjes. We waren bij vers 17 geëindigd. Gaan we naar Romeinen 7, vers 18. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, in mijn Adam zou je kunnen zeggen, in wie wij gezondigd hebben, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Dat kon hij helemaal niet. Dus daar staat ook weer katagatsomai. Dat is vers 18. Te doen, ja, sorry, ja, het goede te doen, dat vind ik niet. Dat is katagatsomai weer, nu de infinitief staat er. Want, en nou gebruikt hij weer poio en prasso. Eigenlijk loopt dat parallel met vers 15. Vers 18 en 19, die horen bij elkaar. Want dat loopt parallel met vers 15, want dan gebruikt hij ook weer prasso en poio. En wat zegt hij dan? Nou, eigenlijk precies hetzelfde als in vers 15. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. En daar is het doen is, dan moet ik het gelijk goed gaan zeggen om jullie niet in de war te brengen. Daar is het poio. Oh, die rare P. Poio. Want het groene dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dat is prasso. En dat is ook vers 19. Zie je dat? Dat wat Paulus in vers 15 zegt, dat katagatsomai prasso poio. Hij zegt eigenlijk precies hetzelfde hier zo in vers 18 en 19. Hij zegt, de zonde die werkt het allemaal in mij uit, die dood. En hij zegt, het goede te doen, ja, dat uitwerken, dat kan ik ook helemaal niet. Ik heb zelf helemaal geen tegengif tegen het werk van de zonde. En dat hebben we ook helemaal niet. We hebben helemaal niets in onszelf, in Adam, om die zonde tegen te werken. Onherroepelijk volgt er aan het eind van ieder leven de dood. En dat is die inwerking van die zonde door Adam. Of je hem nou voelt of niet. Onze Adam-natuur werkt de dood. En dat is dat poio en prasso van dat, ja, wat ik wil, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dan vers 20. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, Daar gebruikt Paulus weer poio, dat is vers 20. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer. En dat is weer kat ergatzomai. Dus dat is vers 20. En deze twee, ja, die horen ook weer bij elkaar. Dus vers 20 staat eigenlijk parallel met vers 16 en 17. En dat haal ik gewoon puur uit die tekst. Uit het gebruik van het woordje kategazomai, poio en prasso. En dan zie je wat Paulus hier aan het doen is. Hij zegt, die inwerking van de zonde, dat die werkt iets onomkoombaars. Ik kan gewoon er helemaal niks tegen doen. Hij zegt, ik heb daar geen tegengif voor. Ik kan het goede niet uitwerken. En toch zegt hij, ja, dat wat er gebeurt, die zonde, dat doe ik niet meer. Nee, het is de zonde die in mij woont. De zonde die doet dat. En dat is niet makkelijk afschuiven. Nee, omdat hij weet van ik ben niet meer in. Hij kan dat zeggen omdat hij niet meer in Adam is, maar dat hij in Christus is. En dat hij, wat hij nu leeft, dat leeft hij door het geloof, de trouw, de getrouwheid van de Zoon van God. Hij had die nieuwe natuur gekregen. Hij had een deel gekregen aan de nieuwe schepping. In de opstanding, dat is een hele belangrijke, in de opstanding van Jezus Christus. Dit gaat niet buiten de opstanding om. Dit is allemaal na het kruis en na de opstanding. En dat is wat Paulus keer op keer op keer op doelt. En daarom vat hij 1 Korinthe 15 als het ware ook samen. Vat hij Romeinen 7 feitelijk samen in twee versen in 1 Korinthe 15. Dat hoofdstuk van de opstanding. Van dat hij kan zeggen van, ja, dood, waar is uw prikkel? Nou, het antwoord, de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat is hier precies hetzelfde weer. Want dan begint hij in vers 21. Zo vind ik dan deze wet in mij. Dus hij gaat het dan over wetten hebben, daar gaan we de volgende keer over verder. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen. Voor degenen die dat willen weten, dat is poio. Dat is het woordje. Ja, ik ben nu een beetje. Ik begin nu weer een beetje in de war te raken. Vers 21. Dat is. Ja, poio. Maar daar begint een nieuw gedeelte. Ja, we zien in de structuur hier dat Paulus met deze woordjes gewoon de dingen in die context heeft geplaatst. Gewoon met elkaar in relatie heeft gebracht. En dan begint in vers 21, dan zegt hij, nou, even samenvattend, zo vind ik dan deze wet, of wetmatigheid in mij. Als ik het goede wil doen, het kwade me bijlegt, want ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, die strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet van de zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ja, hij was gestorven. Ik, ellendig mens. En dan wist hij het antwoord op. Ik dank God door Jezus Christus, want ik ben in Christus. En ik weet dat ik in hem het nieuwe leven heb. En dat hij ook degene is die ervoor zorgt dat ik zal opstaan uit mijn graf. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. En hier heb je de twee ikjes weer bij Paulus. Met het gemoed de wet van God, maar met het vlees, de Adam-natuur, de wet van de zonde. Ja, er valt over dit gedeelte nog wel iets meer te zeggen. Ik ga eindigen met dat vermaak in de wet Gods. Er staan, en dat is eventjes los van wat hier op het bord staat. Paulus gebruikt hier twee keer een woordje wat begint met sun. Een sun is met, samen met. En dat zie je Vers 16. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Daar staat een woordje waar ons woord symfonie van is afgeleid. En een symfonie, muziekliefhebbers weten dat, is een samengaan van de mooie klanken in een orkest. Het is een samenklinken. En dat is het woordje wat Paulus hier gebruikt. Paulus die voelt zijn hart als het ware vibreren, samen met die wet van God. Zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Je zou je Psalm 119 zo naast kunnen liggen. Ja, waarom? Christus Jezus leeft in hem door het geloof. En dan heb je geen afkeer van de wet. Nee, je stemt toe dat hij goed is. Maar dan wel in al zijn geestelijkheid. Hè? Dus niet alleen maar die uiterlijke dingen. Maar in al zijn geestelijkheid. Dus dat het is niet alleen, gij zult niet doden. Maar dat je in staat bent, dat je eigenlijk gaat zeggen. En ik leg nu de lat heel hoog. Ik ben bereid om voor een broeder of een zuster of zelfs voor iemand anders zelf de dood in te gaan, opdat hij mag leven. Dat is de geestelijkheid van de wet. Gij zult niet meer stelen. Wat? Stelen? Ik ben bereid om alles weg te geven voor de ander die in nood is. Dat is de geestelijkheid van de wet. En dat is de lat die Paulus, en dat voelt hij vibreren in zijn hart. Van dat is die standaard die eigenlijk iedereen bij iedereen zou willen hebben. En daar was hij naar aan het jagen. Dat is die symfonie met de wet. En niet uiterlijk als de fariseer, daar had hij zijn tabak wel van gekregen. Paulus de fariseer. Daar gaf hij geen draad meer om. Wit gepleisterde graven, zo had hij zichzelf ook gezien. Hij zegt, nee, nu in die Christusnatuur heb ik iets veel mooiers gezien. En als we nou allemaal denken van ja, die standaard die zou ik ook wel willen bereiken. Daar zou ik nou, dat is iets wat mooi is. Dat maakt mijn mens zijn, maakt het mooi als ik mezelf totaal kan wegcijferen voor een ander. Of voor God. Als we dat nou alleen al gaan voelen. Als je zegt van nou, ja, dat is wat ik wil. Want dat is feitelijk navolging van Christus. Dat is Filippenzen 2. Dit denken zei u nu hetgeen ook in Christus Jezus was. Toen hij God was, mens is geworden en naar het kruis is gegaan. Als we zeggen van ja, dit is mooi. Dit is echt mens zijn. Dit is mijn wezen. En dat is waar Paulus het hier over heeft. Dat is symfonie. Symfonie met de wet. En tenslotte gebruikt hij een ander woordje, sun. Ik moest even opschrijven. Wat ik niet uit mijn hoofd kon leren op de een of andere manier. Even kijken. Dat is sun edomai. Dat staat in vers 22. Want ik heb een vermaak in de wet Gods. Hij zong als het ware in die wet Gods. En nogmaals, niet in die uiterlijke wet. Nee, hij kende die wet als zijnde geestelijk. En de geestelijke mens heeft natuurlijk een vibratie samen met die geestelijke wet. Want daarin ziet hij Christus Jezus de Heere. Die zichzelf, die ons heeft lief gehad. En zichzelf voor ons heeft overgegeven. En nu leeft in alle eeuwigheid. En als we dat mooi vinden, zeggen, ja, dat wil ik ook. Daar verlang ik naar. Dan leggen we de standaard wel heel erg hoog voor onszelf. Maar dan hebben we denk ik pas echt Romeinen 7 begrepen. En dan pas kunnen we echt zeggen van, ik dank wie gaat mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Een lichaam wat feitelijk al gestorven is en gewoon in zichzelf helemaal niks goeds voort kan brengen. Maar dat we dan kunnen zeggen, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En dat we gewoon weten, zeker weten dat hij leeft. En dat hij leeft ook in ons. En wij leven door het geloof van hem. Helemaal geen verdiensten van onszelf. Nog een keer, en dat is niet om lelijk te doen. Dat is niet doen de wet uit dankbaarheid. Want dat slaat nergens op. Wij voelen die vibratie van die wet. Gewoon omdat we die geestelijke wet, die geestelijke mens zijn geworden. We hebben die opstandingsgeest van Christus gekregen. En dan wordt dat leven, dat wordt een natuur van je. Dan zeg je niet van, hij heeft iets voor mij gedaan en nu ga ik iets voor hem doen. Want dan zit je gewoon in een enorme werkheiligheid. Dat slaat nergens op. En daar moet je gewoon vanaf. Je hoeft geen hekel te krijgen aan die wet, helemaal niet, natuurlijk niet. Maar een sabbatsgebod, dat gaat veel meer dan een dag in de week vrijhouden en te wijten aan lezen en bidden of wat dan ook. Nee, dat sabbatsgebod, dat is een volkomen rust houden in Christus Jezus de Heer. Niet één dag in de week, 7 dagen in de week, elke minuut van de dag. En al die andere geboden die ik net noemde. En hier gaan we dan de volgende keer nog een keertje mee verder, als je het goed vindt.